Goedemorgen. Zijn er vragen?
Dat is heel praktisch. Is het inderdaad belangrijk om met de ogen dicht en open te mediteren? Dat gaat vaak om te dicht zijn.
Ja, dat is een goede praktische vraag, hè? Het is aan te bevelen om met ogen open te mediteren, maar niet wijd open. Dat kan ook, je kunt in alle staten mediteren, maar geloken, ongeveer in een hoek van 45 graden, kijken naar een bepaald punt, maar niet fixeren. Hè? Als het ware met uw achterhoofd kijken, dat die blik ontspannen wordt, de oogballen ontspannen in hun kassen. En waarom? Omdat als u de ogen sluit, dan kunt u makkelijker gaan dagdromen. Kunnen er makkelijk innerlijke beelden ontstaan, hè, dus gelijk dat u in een droomtoestand hebt. U wordt ook wat minder helder en u verliest iets van het fysieke evenwicht. Dus met open ogen heb je meer stabiliteit in heel uw lichaam. En dat zijn dingen die u niet moet geloven. Dit kunt u experimenteel proberen. Of dat klopt. Hè, dus in een beginnerscursus laat ik altijd mensen op één been staan. Hè, dus, en dat is heel makkelijk. En dan zeg ik, doe nu hetzelfde met gesloten ogen. En dan zult u zien dat dat nauwelijks gaat. Hè. Dus het feit dat u een focus hebt, geeft veel meer stabiliteit aan uw hele lichaam, dat is heel raar. En als uw ogen gesloten uit, gaat u dus meer wiebelen. En wiebelen brengt dus meer impulsen, waardoor het denken weer gestimuleerd wordt en het dagdromen en zo. Dat alles gezegd zijnde, er zijn dus verschillende redenen. Het heldere, de beelden die kunnen komen, hè, de macchio's zoals ze dat noemen, zoals in een droom staat. Hè, is het beter van dus met open ogen te mediteren, maar, en dat is erg belangrijk, als u gewoon bent om met gesloten ogen te mediteren, sluit ze gewoon. Omdat het altijd, wat werkt er voor u? Het is geen dogma, het is geen strikte leer met je zult dit en nee. Als jij gewoon bent, en sommige mensen hebben dat geleerd al van kinds af aan, dat kan ook. Maar het heeft zijn voordeel om met open ogen te mediteren. Ook omdat de verbinding met het dagelijks leven, met de realiteit, en niet in een soort trip verzandt, wat ook kan. Zeker in hogere staten, als de samadhi wat sterker wordt, kunnen er flinke machio's op, hè, dus wanen optreden, zoals in dromen, hè, die aangrijpend kunnen zijn, die heel leuk kunnen zijn, maar daar gaat het niet om. Het gaat altijd om de werkelijkheid. Maar, oké, nog een vraag. Dat zijn dus beelden die geproduceerd worden door je eigen bewustzijn. En die kunnen heel aangenaam zijn, die kunnen heel onschuldig zijn, en dat sommige mensen hebben dat heel erg. Je zit bijvoorbeeld te mediteren en plots krijgt alles een soort stralenkrans, een soort nimbus, een soort aura. Dat is heel onschuldig. Dat is in de vorm van macchio. U kunt ook kleuren gaan zien. Hè? Dat krijgen veel mensen. Je ziet ineens alles wat purper of rood of blauw. Of dat hangt af van uw gemoedstoestand. U kunt ook vormen gaan zien. Maar u kunt ook heel geschiedenissen. Ik heb mensen die in de meditatie hun geboorte hebben herbeleefd. Hun traumatische geboorte. Ik heb mensen die... Nou, ik heb van alles meegemaakt in die zin. En er kunnen heel prachtige dingen zijn. Je kunt ook hemelse figuren zien. Processies van heiligen, engelen, tronen, weet ik wat. Hè. Je kunt ook heel akelige dingen meemaken. Afschuwelijke helse toestanden. Hè. Je moet maar naar de schilderij van Jeronimus Bosch zien, of van Breugel, of van de verzoeking van de grote Antonius door iedereen geschilderd. Dat kan zeer heftig zijn, zeker als de inkeer en de inkeer wat dieper wordt, kunnen zulke beelden krachtig naar boven komen. Ook al zie je dus de hemel open en zie je paradijs en zie je engelen en heiligen. Gewoon de adem tellen. Dat is erg belangrijk, hè? Dus gewoon doen wat je doet. Hè? Dat wordt geproduceerd door uw bewustzijn. En dat is ook zo. Mensen hier zullen Jezus zien, Maria en, hè? En mensen in Japan of China, die dus boeddhistisch achtergrond hebben nog nooit Maria of Jezus gezien, die zien Boeddha, die zien Avalokiteshvara, die zien Kanseon, die zien anderen. Dat hangt af van uw conditionering, van uw diepe innerlijke programmering. En er zijn dus collectieve stukken in dat onderbewuste, hè? En daar delen wij in, en dat is oké. Okay, maar, dus in, ja, dat weet u natuurlijk al. De kunst is altijd, u moet dat niet wegdoen, van, ik wil dat niet zien, want je ziet het, het is er. Maar je moet daar niet ingaan. Je moet ook als het heel troostend en helend is, moet je daar niet proberen de film voor. Je moet gewoon doen wat je doet. Blijft dat een half uur, blijft dat, gaat dat weg, het gaat altijd weg. Het zijn wanen. Het kunnen heel troostrijke wanen zijn, het kunnen heel vervelende wanen zijn. Maar de houding is hetzelfde. Het is een teken dat je stilaan in de inkeer komt, maar meer niet. En ook als u oneindig licht ziet, dat is het niet. Begrijpt u? Het is belangrijk dat u alles wat het bewustzijn produceert, altijd nee, moe, niet, niet dit, niet dat. Niet tegen vechten. Niet aannemen. Laten. En er wordt verteld van een heilige in de woestijn. Hè? De christelijke kluizenaar die zo'n leeuw voor hem had staan. En die bleef gewoon zijn Jezusgebed bidden. Totdat hij klaar was met hè, een half uur. En dan ging die leeuw ook weg. Haalt het niet binnen, hè, bij wijze van spreken. Het zijn wanen. Maar dat weten we allemaal, denk ik. Je hebt al wat meditatie gedaan. Oké. Zullen we? Of nog een vraag? Nummer 27 van de Blue Cliff van de Ikigan Roku. Ein Mönch fragte un Mon. Was ist wenn der Baum verdorrt und die Blätter fallen? Dat is de vraag. Een monnik vroeg aan Yumen, hè, dus in het Chinees Yumen, in het Japans Umon, wat gebeurt er als de boom verdorrt en de bladeren vallen? Umon antwoordde, volkomene manifestation des goldenen windes. Het is de pure manifestatie van de gouden wind. Ja. Ik zal daar wat meer proberen over te zeggen. Hè. Eerst even de Engelse vertaling die ik eigenlijk hier weer iets mooier vind. Hè. A monk asked Umon, what will be when the trees wither and the leaves fall? Umon said, you embody the golden breeze. Gij belichaamt de gouden wind. Iets mooier, iets krachtiger. Jij belichaamt, manifesteert is een wat theologisch of filosofisch woord, hè. Waarschijnlijk staat er welk teken er juist in het Chinees staat, maar manifesteert heb ik een, maar goed, ik begrijp wat ze bekomen, dus een volkomen manifestatie van de gouden wind, zegt de Duitse vertaler. Gij belichaamt de gouden wind. Eerst een paar Umon hebben we al behandeld gisteren, hè, die heel oude meester uit de 9e en 10e eeuw, hè. Een heel krachtige meester, die, ja, u weet wel het Het dekseltje past precies op het potje, golf na golf na golf en de illusies afsnijden. De drie methoden van zijn onderricht. En er is een monnik die bij hem komt en die vraagt: wat gebeurt er nu als de boom verdort en de bladeren vallen? Het is natuurlijk een herfstsituatie, hè? Als we dat proberen te interpreteren in de zentraining zelf, hè, je kunt dat ook anders interpreteren. Hè, bijvoorbeeld, je krijgt van de meester de koan moe. Hè. Wat betekent moe niet? Of wat is het geluid van de ene hand? En jij komt iedere keer naar Doksan en iedere keer alle antwoorden worden afgewezen. Alle begrippen, hè, het is het oneindige, het is de eenheid, het is het God, nou. En alles zegt hij nee, 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 nee. En iedere keer word je teruggestuurd. Hè. En op den duur zijn er geen bladeren meer aan de boom. En dat is natuurlijk de bedoeling. Want het is geen begrip, het is geen filosofie, het is een onmiddellijke directe ervaring. Hè. Er staat niets tussen. Onmiddellijk de werkelijkheid ervaren zoals ze is. Wauw. En alle blaren zijn afgevallen, alle oordelen over scheiding van object en subject, over goed en kwaad, over hemel en hel, over... alles is afgevallen. En dan staat je daar, dan zit je daar. Een prachtig beeld. De boom verliest zijn blaren, al zijn oordelen, al zijn opinies, al zijn... filosofische inzichten, als een theologische inzichten. Alles is niet voldoende. En dan? Wie ben je dan? Als alle blaren, alle tooi weg is. Dan belichaamt je de gouden wind. Eerst iets over de gouden wind. In het Chinees hebben alle seizoenen... He, ik heb de vijf elementen leer in China. He. En herfst is gekarakteriseerd door metaal, door goud. Dat is natuurlijk niet voor niks. He. Dus de gouden wind die blaast en de blaren vallen af. Het is een prachtig seizoen, maar ook een seizoen dat, dat alles teruggaat naar zijn wezenlijke essentie. Alles in de diepe rust. De voeding... Want dat weten wij niet, maar wij voeden ons niet alleen fysiek met eten, maar wij voeden ons ook voortdurend mentaal met begrippen, met concepten. Voortdurend worden wij gevoerd door wat we lezen, wat we horen, door opinies. Oh ja, en dat is waar en dat is niet waar. En, nou, ik en jij, zij en de ander. En de meest fundamentele is inderdaad ik... En de wereld, subject, object, die diepe splitsing, ik en de ander. Totdat dat allemaal wegvalt en er alleen maar die boom. En sommige takken zijn zo zwaar beladen met concepten dat ze afbreken. Dan gaat er een tak verloren en dan is die boom nog perfect en prachtig in zijn gebrekkigheid. Hij belichaamt de gouden wind. En goud is natuurlijk dat onveranderlijke metaal dat symbool staat voor het goddelijke. Hetgeen dat niet roest, niet bederft. Dat straalt uit zichzelf. Het is natuurlijk allemaal symbolisch, hè? Maar het is wel belangrijk om de symbolen die erachter zitten wat te begrijpen, hè? Jij belichaamt dat. Als al je opinies afgevallen zijn. Als al je begrippen afgevallen zijn. Als al je oordelen afgevallen zijn. Als je bij wijze van spreken jezelf hebt uitgeput. Dan komt die diepe rust. Van de herfst. Hoeft niet meer. Het is stralend. wat tobben we en maken we ons zorgen als er dus als we achteruit gaan en het gaat niet meer. Hè? Dat gaat op alle die belichaming van de golden breeze, hè? Van de gouden wind. Hoe belangrijk, hè? Want het is ons aller lot om steeds kaler te worden. Vroeger wist ik zoveel. En had ik overal sterke opinies over. Over goed en kwaad en politiek correct en oncorrect. En plots wordt het al allemaal niet meer, weet ik dat allemaal niet meer zo zeker. En ik heb nog wel opinies. Dat is onvermijdelijk. Maar, ach. Ze zijn zo weer weggewaaid voor een betere, hè. Een heel mooie koan vind ik het. Zeker om hiermee deze session, dan de laatste voordracht. Hè. Dus jullie kunnen allemaal de gouden wind belichamen. De tempel is hier. De plaats van het geheim, de ontmoeting is hier in dit lichaam. En het woord, dat grote woord, is vlees geworden. En heel veel doen wij terug om het vlees allemaal terug woorden te maken. En allerlei theologieën en filosofieën. En dat is uitstekend, dat moeten we doen. Maar als je maar weet dat het woord vlees werd. Lichaam. En het heeft... Onder ons, hè, zijn we dan vertaald, maar dat staat er niet in het Grieks, zo staat en in ons gewoond. In en. Ik ga nog even het gedicht lezen, omdat, ja, de koan is zo mooi op zichzelf. Het is de naakte boom. En daar kunnen de vogel des hemels ook op rusten. Ik vind het zo prachtig. Je hebt hier allerlei prachtige gebouwen hier van dat oude klooster. Je hebt een ongelooflijke hoge schouw van het ketelhuis en een watertoren. En dan hebben ze overal nog een kruis opgezet. Dat vind ik ook zo mooi. Overal, hè? Het is niet... Op zich architectonisch is het al een hoog standje met nog een kruis erop. En wat zag ik dan? Dat vind ik dan zo ontroerend. Daarbovenop zat een vogeltje. En die heeft geen weet van kruisen en oogschouwen. Die gaat daarop zitten, wat heerlijk. Goed uitzicht. En heel dikwijls zie ik dat, hè? Vanmorgen toch weer op de schouw. Zat een vogeltje. Op, bovenop het kruis zat een vogeltje. En hij poept waarschijnlijk op het kruis. Begrijpt u? Het is een beroemde koan die wij doen in de van een hond die tegen een heilig schrijn plast. Hè? Een heilig Boeddha schrijn, heel eerbiedwaardig. En die hond die weet die veel van Boeddha en heilig en oud en archeologisch waardevol. Die gaat er gewoon tegen plassen. Ja. Een hond plast tegen het Boeddha-schrijn. De hond plast naar de hemel. Ik ga nog even het gedicht lezen. Wird eine Frage ihm gestellt, beantwortet er zehn. Wird ein Problem genannt, klärt er zijn antwoord draai. Dat is natuurlijk echt wat gebeurt in echt goed onderricht. Eén vraag wordt gesteld en ik antwoord op 10 vragen, want het gaat naar het wezenlijke. En dan zegt, oh, dat is voor mij. Dat kan ik iets mee doen. En dat is natuurlijk ook zo. Hoe dichter bij de waarheid, hoe dichter bij het wijzen naar het wezenlijke. Eén vraag en hij antwoordt er 10. Eén probleem en hij lost er 3 op. Sobald er den Hagen, der, Has, pardon, der Hasen sieht, lässt er den Falken fliegen. Das Feuer facht er an, wie es dem Wind entspricht. Das zijn ook weer prachtige beelden, hè? Van het aangepast handelen. De haas is in direct gaat de valk vliegen. Aangepast aan de omstandigheden. Direct reagerend. Natuurlijk. En je steekt het vuur aan. Niet dat de rook in je gezicht komt, maar nadat de wind komt. Je maakt het vuur en je hebt ondertussen al de totaal gezien en je weet de wind komt vandaar. Dus moet ik het daaraan steken dat het niet in de tent waait of weet ik wat allemaal. Hè. Noem vel zelf maar in. Hè. Dat aangepast handelen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Handelen zonder schade te verrichten. Heel veel gaan wij door de wereld en laten een spoor van verdriet en pijn achter. En, nou, pijnlijke dingen en verwoesting. Kunnen wij door de wereld gaan zoals de vogel. Hè? Niets wordt beschadigd. Niet schaden. Dat is toch het belangrijkste. Geen schade berokkenen. Niet knauserig is er met zijn augenbrauwen. Hij is niet, ja. Ja. Ik zal ze even vertalen eens. Knauserig, hij is niet, moet ik zeggen. Ik begrijp het woord hoor, ik zal proberen het Nederlands te vinden. Hij is niet, hij is royaal, hij is niet, wat zegt u?
Beknibbelend.
Juist, beknibbelend op zijn wenkbrauwen. En wat wil dat zeggen in het Chinees? Als je te veel uitleg geeft, hè, want ik probeer, dan vallen die wenkbrauwen af. De zenmeester is te lief. Dat is eigenlijk het beeld dat hierachter zit. Hè. En waarschijnlijk hebt u dat wel eens gezien. Hè. Ik ken in ieder geval zo van die mensen. Ik denk van Masao Abe, een heel grote Japanse zen-geleerde. Die heeft van die geweldige wenkbrauwen. En dat is heel indrukwekkend. Als je daarmee op Doksan gaat, dan... Dat is zoiets. Ik kan bij wijze van spreken. Dan zit hij daar. Hè. Maar hier het beeld is... De zenmeester die is zo toegenegen dat hij zijn wenkbrauwen niet spaart. Hij is beknibbeld niet op zijn wenkbrauwen, dat is het eigenlijk, ja. Dus dat dan ziet hem er niet meer uit. Maar, nou ja, mooi hè. Doch lest deze aangelegenheid mal beiseite, was ist es, wenn der Höhle des Tigers trifft, wenn man die Höhle des Tigers betritt. Ja. Dan zegt hij, laat alles, al deze preelden. Wat gebeurt er als je de grot van de tijger betreedt? En dat is natuurlijk inderdaad een beeld van de klassieke Doksan. Hè? Die meester zit daar in zijn kleine huisje. Hè? En dat is een rotsenberg. En er is geen, nou ja, je kunt er niet tussen komen, want die aanwezigheid, die presentie is zo indrukwekkend. Nou, komt wel maar. Ik vind het wel mooi, hè? Dus was een Duitse vrouw die later in Amerika is en die kwam voor de eerste keer in Californië in zo'n zen-klooster en daar zat inderdaad Sasaki Roshi, zat er en Sasaki Roshi is inderdaad een heel indrukwekkende Rinzai Roshi van Myo Shinji, onder de 9 jaar oud. Hè? En die zit er dan in Doksan zo, hè? Oh, dat zijn echt bergen die er zitten. Hè? En nou ja, en... Je ziet dan allemaal, hè, zij zat er als enige vrouw met haar zomerjurkje tussen al die zwarte gestalten. En dan ineens gaan er allemaal gongen en bellen en iedereen stormt de zendo uit, want zo gebeurt dat in Japan. Hè, en dan gaan ze allemaal in een rij zitten. Dat is niet gelijk hier uitnodigen en dan tweede op achterdocht zijn. Dus iedereen loopt gezamenlijk door de deur om de eerste bij de Roshi te zijn, want dat is een verdienste. Dus gaarne naar Doksan gaan, hè, dat toont je ijver, hè. En al die mensen stormen, dus zij stormt mee. Hè? En dan zit ze in die rij en ze schuift altijd op en ze hoort altijd dat belletje, ding, ding, ding. En dan bong, bong, hè, het klopt 2 keer op de... En zij schuift maar op en ze weet niet wat ze moet doen. En ze, En ze komt bij de roosje binnen en, ja, dus, en hij ziet er, hè, en ze gaat ernaast zitten. En de roosje moest verschrikkelijk lachen, zei, doe ook roosje, en hij belt. Jij bent ook roosje. Vind ik een prachtig verhaal, echt gebeurd. Ze is later dus ook inderdaad, wist ze toen nog niet, zijn leraar geworden. Dat is Prabhasha.
Ah.
Prabhasha. Ja. Mitver, hè. Gisela Mitver heette ze toen, Mitler heette ze toen nog. Hè. En die ging inderdaad ernaast zitten, wist zij veel. Zijn monniksje spelen, hè. Ja. Maar dat is het beeld van de grot van de tijger betreden. Genoeg, hè? Wij gaan een kleine pauze houden tot 15:15. En dan gaan we verder met Doxan als het me gegeven wordt. En, hè? We beginnen gewoon met Doxan.